Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Hallo, Iris hier, audioredacteur van Haagse Zaken. Het is nu reces en Haagse Zaken is er dus eventjes tussenuit. Maar ik geef je graag een tip om een aflevering terug te luisteren in de tijd dat we er niet zijn. Eigenlijk wil ik de hele zomerserie aan jullie tippen. Dat zijn afleveringen van Haagse Zaken die we maakten in de zomer, zoals de naam al zegt, over allerlei onderwerpen. Maar specifiek deze aflevering tip ik je, waarin Michel Keres vertelt hoe internationale topposities worden verdeeld. En het is een onderwerp dat wat Haagser is dan je misschien zou denken. En ik heb er zelf in ieder geval heel veel van geleerd. Veel luisterplezier en tot na het reces.
Dit is Haagse Zaken in de zomer. Mijn naam is Lemya Aharwai. Het is reces in Den Haag en wij bieden je zomerafleveringen. Over onderwerpen die vaak zijdelings in Haagse Zaken worden besproken, maar waar we nu eens goed de tijd voor willen nemen.
Dus u gaat op geen enkele manier niet naar Europa.
Zo is het.
Helemaal niet.
Helemaal niet.
Ik heb geen ambities voor een andere Europese topbaan dan die ik al heb.
Dus het is uitgesloten dat u tussen gaat opvolgen.
Ja.
Resumerend, u gaat niet naar Europa.
Had ik u al verteld dat ik niet naar Europa ga?
Nou, in ieder geval, ik kan over mezelf een garantie geven dat ik dat niet ga doen.
Nee, ik ga zelf solliciteren ergens. En ik ben van plan deze termijn af te maken. Ik heb geen ambities, ik zeg het nog maar een keer, om iets in Brussel of in Washington of waar dan ook te gaan doen. Ik vind het hier veel te mooi en heb ook de energie en de plannen. Niet beschikbaar. Dus dan weten ze het in Brussel ook, als de geruchtenmachine weer begint.
Meneer Rutte, langs zit er een premier en houdbaarheidsdatum. Hoe kijkt u naar die twee fenomenen?
Nou, die houdbaarheidsdatum is in een hele reeks artikelen vanaf 2011, 2012 voorbij gekomen. Mm-hmm. Dus ik heb daarmee te leren leven dat die vraag af en toe wordt gesteld.
Begin deze maand was hij de langstzittende premier. En volgens Mark Rutte blijft Mark Rutte nog wel even. Maar vooral de laatste jaren wordt behoorlijk vaak gespeculeerd over een internationale carrière die Rutte al dan niet zou ambiëren. Hij zou gaan voor een Europese topbaan, klonk een tijdje lang. En meer recent, hij zou de opvolger van Jens Stoltenberg kunnen worden als secretaris-generaal van de NAVO. Topbanen bij de Verenigde Naties, de Europese Unie en de NAVO. We hebben het er in Haagse Zaken wel eens over als die geruchtenmachine weer op gang komt. In deze zomeraflevering gaan we je meer uitleggen over wat er achter de schermen gebeurt als er vacatures voor topfuncties vrijkomen. Je hoort over zichtbare en onzichtbare topbanen, over wat Nederland doet om belangrijke posten te krijgen en je leert waarom het belangrijk is om te blijven ontkennen totdat je benoemd wordt. En bij mij de man die voor NRC door internationale wandelgangen struint een antwoord kan geven op al mijn vragen, redacteur geopolitiek Michel Keres.
Hi, goedemiddag.
Hi. Michel, het gaat dus over Nederland. Het gaat over internationale topposities. Eerst maar eens even, wat moeten we ons bij dat soort posities voorstellen? Want ik noem de VN, de EU, de NAVO, maar er is vast meer.
Nou, er zijn heel veel banen op heel veel verschillende niveaus. En het is belangrijk dat we het komende uur ook onderscheid blijven maken tussen die verschillende banen. Meestal als we het hebben over Nederlanders op hoge posten en als iedereen in Den Haag opgewonden raakt daarover, dan gaat het echt over de top jobs voor de top dogs. Hè. Dan gaat het over de toekomst van een oud-premier. Dan gaat het om de banen die echt zichtbaar zijn. Hè. Iedereen denkt dan meteen aan Jaap de Hoop Scheffer, voormalig baas bij de NAVO. Dan hebben we het over die banen. Dat is één categorie. En dat zijn ook posten waarvoor gelobbyd wordt. Je hebt ook banen die je krijgt omdat je al een functie hebt. Een goed voorbeeld daarvan is dat je als minister bijvoorbeeld van Financiën bent, bijvoorbeeld lid van de Eurogroep. Dat is een vergadering van landen die de euro hebben. Daar kun je voorzitter van worden. We zullen zien dat ook dat een hele belangrijke functie is. En dat een soort van bijbaan is die je dan zelf extra cachet kunt geven.
Die combineer je eigenlijk gewoon met je nationale baan.
Precies, je bent minister van Financiën al en dan ben je ook lid van die Eurogroep. En Jeroen Dijsselbloem is voorzitter geworden destijds van die Eurogroep. En we zullen zien hoe dat een soort combinatie was van lobby en van persoonlijk initiatief. En je hebt daarnaast heel veel onzichtbare plekken, daar zullen we het ook over hebben, in ambtelijke organisaties en heel hoog ook. En die zijn ook heel belangrijk zijn. En je hebt ook nog de categorie waarbij Nederland denkt van deze post is belangrijk. Die is belangrijker dan de persoon. En dan gaat het dus bijvoorbeeld om het lidmaatschap van de VN-veiligheidsraad. Mm-hmm. Wat Nederland zo eens in de 20 jaar een gooi naar doet. Of het lidmaatschap van de VN-mensenrechtenraad.
Dus daar ben je dan maar tijdelijk lid van?
Ja, en dan Nederland lobbyt dan om die post. En dan de invulling van de persoon komt dan op het tweede plan.
Oké, dus eigenlijk zijn er vier categorieën die je nu onderscheidt. Nou, die eerste categorie die je noemt, je zei het al, daar gaan hier in Den Haag, we zijn nu in de Tweede Kamer, de harten sneller van kloppen. Daar gaan we het straks ook uitgebreider over hebben. Ik wil eerst toch eventjes stilstaan bij die andere functies. Je hebt soms ook, een voorbeeld is bijvoorbeeld Maxima, de koningin, die ergens gestationeerd is. Wat dan een topfunctie is. Dat is dan zeg maar die tweede laag. Moet ik het zo zien?
Nou ja, Maxima is eigenlijk een beetje. Maxima is natuurlijk altijd hors concours. Hè? Dat gaat boel. We hebben het over Maxima. Dus het is dus een hele aparte categorie. Zou ik een aparte categorie Maxima nog kunnen noemen in deze?
Maar waar ik dan benieuwd naar ben, is die functie voor haar. Is zeg maar gelobbyd voor die functie voor haar? Of had dat net zo goed een oud-minister kunnen zijn?
Nee. Zij had die functie en heeft die. Ze is gevraagd door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Mm-hmm. Om voor de Verenigde Naties werk te maken van microfinanciering. En dat is een baan die ze. Een bijbaan die ze gehouden heeft ook toen ze beroemd werd in Nederland. En zij heeft die functie nu al jaren, ik geloof ruim 10 jaar. En dat is echt een functie. Ze heeft echt een kantoor in New York, wat voor haar werkt. Ik heb een man of 10, geloof ik. En dat is dus een hele bijzondere, soort aparte functie, opdracht die ze voor de VN permanent vervult. En daar komt natuurlijk ook alles bij elkaar. En dan zie je dus, daar is zij. Ze is onderlegd op dat terrein, dus dat brengt ze mee. Maar ze is natuurlijk ook internationaal beroemd door haar huwelijk. Dat brengt ze mee. En ze vertegenwoordigt Nederland. Dat vloeit daar allemaal samen. En het heeft natuurlijk ook nog een hoog glamour gehaald, omdat ze een beroemde glamourfiguur is. En dus als zij in New York is, dan leidt het ook altijd tot heel veel opwinding extra.
Oh ja?
Omdat,
ja?
Omdat het Maxima is. Ja.
Dus dan hebben we de aparte categorie Maxima hebben we dan gehad.
Ja.
Waar zitten nog meer Nederlanders? Help me even. En dan vooral de plekken waar ik niet zo snel aan zou denken.
Ja, nou, er zijn er eigenlijk vrij veel en ze zijn ook niet zo bekend. Het is leuk om er een paar even te noemen. Bijvoorbeeld in Brussel heb je het Veiligheidscomité van de Europese Unie. Daar vergaderen ambassadeurs die belast zijn en gespecialiseerd zijn in veiligheidsvraagstukken. Dus dat is een vergadering waar gaat het over de sancties voor de Europese sancties voor Rusland bijvoorbeeld. Dat heeft ook een militaire component. En dat is een vergadering. Die mensen komen minstens 2 keer per week bij elkaar. En dat is in crisissituaties heel vaak. Yeah. En die vergadering wordt voorgezeten door een Nederlandse vrouw, Delphine Pronk, een Nederlandse diplomaat, die eerst voor Nederland in Brussel gestationeerd was en nu dus overgestapt is naar de Europese kant van de organisatie. Dus dat is een goed voorbeeld. En als je kijkt in Brussel, valt op dat er heel veel Nederlanders heel hoog zitten op ambtelijke posten in het, zeg maar, economische en financiële circuit. Dat zal ook nu niemand verbazen eigenlijk.
Nou, mij wel. Is dat strategie?
Nou ja,
is dat iets?
Nou ja, dat is duidelijk strategie. Nederland vindt dat heel belangrijk. Nederland let op de centen. Nederland geeft overal ook veel geld uit. Dus het is goed om dat goed in de gaten te hebben. Maar het valt wel op dat je. Dus bijvoorbeeld, als je in Brussel kijkt, heb je Gert-Jan Koopman. Dat is de directeur-generaal voor de begroting. Nou ja, het is wel iets belangrijk is in Brussel, is het wel de begroting. Je hebt Maarten Verweij, die gaat over het economisch en financieel beleid. Het is ook een DG. Hè, dus daar worden bijvoorbeeld de honderden miljarden van het corona-herstelfonds beheerd. Dus dat is ook.
Dus het zijn plekken met invloed.
Ja, tuurlijk. Dat zijn echt ambtelijke, zware ambtelijke functies, hoge ambtelijke functies. Dat geldt niet alleen in Brussel, maar dat geldt ook als je, zeg maar, in wat breder kijkt. Dus we hadden bij de ECB.
De Europese Centrale Bank.
Ja, daar praten we altijd over Klaas Knot. Maar de ECB heeft ook een eigen directie van 6 mensen. En daar zit ook een Nederlander, Frank Elderson. Je hebt in Luxemburg, we blijven nog even in de financiële sector, heb je het European Stability Mechanism. Dat is, zeg maar, het permanente financiële noodfonds voor Europa. En daar zit op plaats 2, ook heel hoog, een Nederlander, Callen Anef Jansen.
Ja.
En daar hebben we dus nu afgelopen voorjaar gezien dat Nederland geprobeerd heeft om Menno Snel, de oud-staatssecretaris van Financiën, op de eerste plek te krijgen. En dat is helaas niet gelukt. Dus
waarom
daar
niet?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik vond het zelf al heel vreemd dat als we op zo'n organisatie al de nummer 2 hebben, dat je dan ook nog probeert de nummer 1 daar te krijgen. Maar goed, dat is dat niveau van Menno Snel, het niveau van dat voorzitterschap, dat is een zware politieke beslissing. Dus dat is een politiek besluit van Nederland om dat te gaan proberen. En dat is dus ergens hier in Den Haag genomen. Ik weet niet precies waarom dus, en hoe.
En dan, dan ketst het af bij het ESM zelf. Die denken dan, doe maar niet Menno Snel. En wat jij nu
nee,
zegt...
Nee, het ketst dan af in landen onderling. Hè. Dus daar worden dus dan meerdere kandidaten uit meerdere landen naar voren geschoven. En daar zijn dan andere kandidaten. En dan wordt dus geprobeerd te lobbyen, zodat Nederland dan voldoende steun krijgt voor zijn kandidaat. Maar Frankrijk bijvoorbeeld lobbyt dan ook voor zijn kandidaat. Dus het is echt een strijd. En dat gaat echt op het landenniveau ben je dan al.
En tot op het hoogste niveau? Als in, is dit iets waar bijvoorbeeld Rutte zich tegenaan zou bemoeien van
In dit geval, ik weet het, hoe het in dit geval gaat, dus weet ik niet. Er zijn wel andere voorbeelden waar heel duidelijk is dat de premier echt gewoon de telefoon pakt en gaat rondbellen.
Ja, want als we het hebben over categorieën, hè, dan is zo'n topfunctie er wel een waarin je kan verwachten dat het tot zo hoog oploopt.
Ja, dus de topbanen die worden echt op topniveau ook. Dat is echt chefzagger in Europa en wereldwijd. En daar wordt echt serieus werk van gemaakt, ook op het hoogste niveau.
Hey, en je noemt nu allerlei Europese functies. Hoe doen we het buiten Europa?
Nou ja, we hadden natuurlijk blijven een beetje in die financiële hoek.
Het is echt geen toeval.
Nee, het is echt geen toeval. Een beetje onbekend, maar ook wel een belangrijke functie om te noemen in dit verband is Hans Hogevorst, die tot voor kort 10 jaar de baas was van een organisatie die zich bezighoudt met de normen voor accounting. De International Accounting Standards Board in Londen. We hadden jarenlang Frank Heemskerk bij de Wereldbank. Zijn functies is er niet meer, maar nu is er Axel van Trotsenburg die daar een toppositie heeft. Dus het is heel duidelijk met een zwaartepunt in de financiële wereld. En één belangrijke die we nu nog hebben is, we zullen het vaak over de NAVO hebben nog. Ja. Is op dit moment hebben we, de NAVO heeft de secretaris-generaal die de tent runt. En die heeft 6 assistenten, 6 plaatsvervangers. En daarvan is David van Weel nu er eentje. Sinds een paar jaar. En hij gaat daar over alles wat te maken heeft met nieuwe bedreigingen. Dus denk klimaat, denk cyber. Dus ook geen onbelangrijke post. Zeker niet in tijden van de oorlog.
Heel veel zijstapje, want ik blijf in mijn achterhoofd met dat Nederland dus ervoor kiest om een soort strategie om financieel-economische posities in te nemen. Is dat handig? Want als bijvoorbeeld klimaat ook speelt, of als nu, zoals nu, een militair conflict met Rusland speelt op ons continent, en jij hebt al jouw mensen op plekken die over economie en financiën gaat?
Nou, Nederland zal ongetwijfeld meerdere zwaartepunten kiezen. Door een beleidsbril naar zou kijken, dan zou Nederland een lijstje van onderwerpen hebben. En niet al die mensen die nu genoemd zijn, zijn daar gekomen. In opdracht van Nederland op een post die door Nederland is gecreëerd. Kijk, in de eurogroep heeft Nederland gewoon een zetel. Dat is geregeld, dus daar zit altijd een Nederlander. Er zijn ook mensen, als je kijkt naar de ambtenarij, om het zo te zeggen, in Brussel. Er zijn ook mensen die op eigen titel, op eigen gezag, een heel zwaar toelatingsexamen doen en een carrière hebben in die bureaucratie.
Dus gewoon solliciteren zonder dat je namens Nederland per se iets
Precies.
gaat doen.
Ja. Je blijft dan natuurlijk wel Nederlander, ja. Maar je wordt dan dus een Europese ambtenaar en je werkt dan voor de Europese zaak.
Best een lange lijst aan functies die je net noemde. En je zei zelf al, het is nog niet eens een complete lijst Nederlanders die op topposities bekleden. Dan vraag je je toch af, bestaat er een soort van vacature-site waar die mensen dan waar landen op kunnen kijken van, oh ja, die plek komt vrij? Of hoe gaat dat eigenlijk?
Nou ja, even afgezien van die hele topposities, ja? Dus even afgezien van de SG, NAVO en zo. Als je dat niveau daaronder bekijkt en de niveaus daaronder zijn natuurlijk meerdere niveaus. Mm-hmm. Vanaf de junior ambtenaar tot mid-level tot echt top DG-niveau. En Nederland heeft daar een beleid voor. Doet ze uit zijn best ook om daar dat in de gaten te houden. En er is gewoon een apart kantoor voor op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar werken 8 mensen, geloof ik. En dat heet de Nationaal Coördinator Internationale Functies. Het NCIF, onthoud dat. En daar wordt gewoon in de gaten gehouden. Dus waar komen posities vrij? En wordt gekeken, hebben wij mensen die voor die posities kwalificeren? En zij hebben ook zichzelf de taak gesteld om internationale posities onder de aandacht te brengen. Om internationale carrière als carrièreperspectief te presenteren. Dus ze gaan ook naar, weet ik veel, wat heb je allemaal, jobfairs op universiteiten en zo. Om te laten zien van, hey, ook buiten het klassieke diplomatieke circuit,
ja,
wat je hebt, de klassieke buitenlandse zaken zien, waar je echt Nederland direct vertegenwoordigt.
Waar veel mensen natuurlijk aan denken, diplomatenklasje en doorstromen.
Ja. Precies, exact. Heb je daarnaast ook gewoon de gelegenheid om een deel van je carrière, en dat kan zijn als je goed bent in de wetenschap, in de kernfysica, dat kan zijn als je goed bent in de medicijnen, dat kan goed zijn, zoals blijkt, als je heel goed kunt rekenen, ja, dan kan je daar ook je vleugels uitslaan. Dus dat doen zij ook.
Dus ze zijn gewoon echt een stuk of 8 mensen daar fulltime mee bezig. En als ik het goed begrijp, is dat onder Stef Blok als minister van Buitenlandse Zaken in 2019 zo'n beetje bedacht.
Nee, nou, wat onder Stef Blok bedacht is, geconstateerd is dat Nederland eigenlijk in Brussel. Kijk, een groot deel van deze functies bevindt zich in Brussel, omdat Brussel natuurlijk voor ons gewoon het belangrijkste buitenland is in dit opzicht. Dus daar moeten we zeker goed vertegenwoordigd zijn. En ten tijde van Stef Blok constateerde Nederland dat we daar eigenlijk een beetje ondervertegenwoordigd zijn. En dan met name net onder de top. Dus als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dat Nederland eigenlijk net iets minder functies heeft dan het, gezien het gewicht van Nederland, eigenlijk logisch zou zijn. Dan de zaak heeft toen gezegd, we maken het toch niet duidelijk beleid om dat te gaan proberen te verbeteren. Dus we gaan dat stimuleren en we gaan zorgen dat we ook in Brussel op voldoende plekken aanwezig zijn. En een van de redenen om dat te doen op alle niveaus is dat je natuurlijk, ze willen als het ware een piramide bouwen. Dus je wil de basis van de piramide, de beginposities, daar wil je voldoende mensen hebben, zodat je later als hogere en belangrijkere functies vrijkomen, je ook een soort van kader hebt als het ware waar je aan zou kunnen putten.
Dat is een kweekvijver. Ja, precies. Oké. Okay. En lukt dat?
Nou, het gaat beter, zegt men, maar het is nog steeds, de cijfers zijn nog steeds een beetje onder het gemiddelde. Er zijn 40.000 banen in Brussel. Daarvan heeft Nederland 1200. En als je bij de commissie kijkt, wat natuurlijk het grootste ambtelijke apparaat is, daar werken 30.000 mensen en dan heeft Nederland er 850 banen.
En de naam Stef Blok viel al eventjes. We kunnen hem meteen eigenlijk ook zelf als voorbeeld noemen. Hij was dus minister van Buitenlandse Zaken. Hij heeft heel veel ministersposten bekleed trouwens. Hij is echt een jobhopper geweest in verschillende kabinetten. En inmiddels, een tijdje terug, is hij benoemd als Nederlands lid van de Europese Rekenkamer.
Ja.
Misschien kunnen we dat meteen gebruiken als een soort voorbeeld van hoe het dan werkt.
Nou ja, in dit geval is het zo dat alle landen hebben een positie in die rekenkamer. Maar je moet, dat is het specifieke aan deze baan, je moet door een keuring van het Europees Parlement zien te komen. En dat is een van de dingen waar men dit voorjaar mee druk was, de Nederlandse diplomatie achter de schermen vooral, is om Blok dan voor te bereiden en klaar te stomen voor zo'n hearing. Dus daar wordt dus echt, meerdere mensen laten dan Blok's naam noemen, spreken gunstig over hem. Iedereen belt zijn contacten. En er wordt ook gewoon inhoudelijk, gewoon expertise ook bij elkaar gezet. Dus mensen die echt goed zijn ingevoerd in specifieke dossiers, zodat die op allerhande vragen.
Gaat ze maar vast over horen vooraf en zo.
Nou ja, en dat hij een potentieel antwoord heeft. Dus dat hij gewoon goed voor de dag kan komen. Dus dat is iets, dus dat is een hele, ja, een hele teamwork om dan Stef Blok zo goed mogelijk te lanceren.
Ja, dus dit is zeg maar die piramide die je net, met al die categorieën, dit zit bovenin die categorie.
Ja, dit is heel boven.
En is hij dan ook, want ik moet zeggen, ik zat een keer op een vrijdag bij ministerraad, ik zat niet bij de ministerraad, was maar zo'n feest.
Zeggen, ja.
Ik zat bij de persconferentie daarna te wachten totdat Rutte kwam en dan krijg je allemaal persberichtjes binnen en ineens stond daartussen Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer. En tot die tijd was het niet bekend. Dus wordt zo'n proces dan geheim gehouden?
Nou, het is zo dat, en dat maakt deze uitzending ook een beetje lastig. Dit is een onderwerp waar mensen niet graag over praten.
Nee.
En dat is, zoals ik heb dus ook heel veel mensen gevraagd de afgelopen dagen om, wat speelt er nu en welke posities komen er aan? En dan begint iedereen een beetje te lachen en zegt van, ja, weet je, als we dit nou aan jou gaan vertellen welke posities er zijn, dan gaat dat een rol spelen in die procedure. Dat gaan we dus gewoon niet doen. Dus daar kom je dan heel moeilijk achter. En het is een gouden regel is om dit zo lang mogelijk stil te houden. Dat heeft verschillende redenen, maar één daarvan is dat je mensen naar voren schuift. Zeker zijn dat zijn vaak bekende mensen, dus iedereen let daarop. Dus als het dan mislukt, weet iedereen dat ook. Nou, je kunt je afvragen hoe erg dat is, maar goed, iedereen die ons gesolliciteerd heeft en het niet geworden is, en zeker als de hele afdeling het ook wist, dat jij ging solliciteren, dat is dan vaak vervelend.
Ja.
En dat probeer je dus te vermijden.
En om bij dit voorbeeld te blijven, dan dit is dus wel iets waar Nederland een kandidaat voordraagt. Hè? Dus is dit dan ook één kandidaat. Dus was Stef Blok dan de enige kandidaat? Of kan, nou, laten we Menno Snel nog even bijpakken, kan hij zelf ook gedacht hebben, nou, ik heb hier eigenlijk wel interesse in?
Ik weet niet precies wie het initiatief neemt. Maar het is natuurlijk zo dat de mensen natuurlijk, vaak word je gevraagd. Het is ook op de krant wel zo dat er een baan openvalt. En dan kun je solliciteren. Maar er zijn ook mensen die worden dan gevraagd om te solliciteren.
Ja.
Dus dat is dat gaat natuurlijk van twee kanten. Ik weet niet precies hoe dat hier werkt.
Nee. Stef Blok zit dus een beetje zo boven in die piramide waar we het nu een paar keer over hebben gehad. Laten we nog even één trede naar onder. Wat is een soort van profiel van mensen waar naar gezocht wordt? Wat zijn de soort checkboxes die je moet afvinken?
Nou, als je zeg maar aan het begin van je carrière staat en je ambieert dit, dan zijn er gewoon een paar hele eenvoudige dingen. Universitaire opleiding is natuurlijk is een must.
Oh, dat daar
is,
ga ik al op.
Ja, dat is volgens mij is dat haast onvermijdelijk. Je moet natuurlijk kennis van een bepaald beleidsterrein hebben. Hè? En als je bij de WHO wil werken, dan moet je medisch. Dan is het logisch dat je medisch geschoold bent. Als je bij het IMF wil werken, moet je met boekhouden overweg kunnen. Je moet wel al relevante ervaring hebben. En vaak ook relevante internationale ervaring. Men gaat ervan uit dat als je wil je echt een beetje geholpen worden, dan moet je toch al 15 jaar beleidservaring meebrengen. Dus dat scheelt. Dus je moet echt al een tijdje bijvoorbeeld in Den Haag ergens je sporen verdiend hebben. En dan verschilt het een beetje. Voor sommige posities kan het zijn dat je wetenschappelijk je sporen verdiend hebt. Managementervaring kan
als
heel belangrijk
zijn. Als je zegt wetenschappelijk je sporen verdiend, dan gaat het echt om publicaties bijvoorbeeld.
Ja, precies,
dus dat je echt kan laten zien.
Ja, dat je ergens een bepaald terrein echt, een heel specifiek terrein. En vaak worden ook vaak hele technische niveaus mensen gezocht. En dan moet je gewoon laten zien dat je op dat terrein inderdaad echt al wat voorstelt. Managementervaring kan natuurlijk heel belangrijk zijn. En je moet minimaal, en dat is echt tegenwoordig echt een minimum, twee vreemde talen spreken. En dat is ook een van de redenen waarom men denkt dat Nederlanders in Brussel zo slecht vertegenwoordigd zijn, omdat talenniveau in het Nederlands zo slecht is.
Oh ja?
Ja, er zijn twee landen die daar problemen hebben. Dat zijn de Nederlanders en de Britten. Die spreken niet genoeg Frans eigenlijk. In Brussel is Frans gewoon de tweede taal. Dus zonder Frans ben je nergens. Ik merk dat helaas zelf ook regelmatig.
Hoe is jouw Frans?
Mijn Frans is niet goed genoeg.
Nee?
Nee.
Je voudrais une pain, zeg maar. Dat is zo ongeveer
waar het... Oké, daar komen we wel af.
Waar het eindigt. Ja, nee, shame. Maar goed, als je nu dus aan het luisteren bent, die zit, weet ik veel, in je laatste jaar, of je gaat beginnen aan je master en je wil straks deze kant op, dan is Frans dus wel een van je dingen waar je...
Ja, talenkennis is heel essentieel. Het kan Frans zijn, maar tegenwoordig is bijvoorbeeld Mandarijn of Arabisch natuurlijk ook wel.
Ja. Oké, laten we gaan naar de top van die piramide. Je had daar net een.
Ja, dat wil jij de hele tijd. Ja, dat eigenlijk spannender. Hè,
is eigenlijk wel spannend, ja. Hoewel die andere plekken volgens mij net zo invloedrijk zijn die je net.
Ja, ze zijn in ieder geval heel belangrijk en het wordt vaak onderschat.
Ja, door mij dus ook. Nou, ik zal het nog meer doen. Even naar de top van die piramide. Hoe kom je daar terecht? Hoe krijg je een vacature als SG bij de NAVO als land binnen?
Nou ja, daar wordt echt serieus werk van gemaakt. Kijk, dan is het. Het is de premier en misschien de minister van Buitenlandse Zaken en nog één of twee vertrouwelingen, fractieleiders bijvoorbeeld, die dan denken van oké, we hebben een kandidaat hiervoor, iemand die het op het lijf geschreven is en wij gaan proberen hem of haar op zo'n positie te krijgen. En dan wordt er echt serieus werk van gemaakt. Dus dan wordt het hele diplomatieke apparaat in stelling gebracht. Dan wordt overal geworven en over deze persoon gesproken, achter de schermen, hè. Mag liefst niet naar buiten lekken. En uiteindelijk is het ook zo dat de premier dan de telefoon moet pakken of in de marge van vergaderingen die eigenlijk over iets anders gaan, toch even die kandidatuur naar voren moeten brengen. En dan gaat het ook echt op het niveau van, wij hebben deze geweldige vrouw, die heeft in Nederland haar sporen verdiend. Ze past perfect op deze functie en ze zou ook heel goed zijn voor jullie. Hè? Ze zou ook jouw belang en dan ja, het Franse belang of het Duitse belang of het Italiaanse belang heel goed kunnen behartigen.
Oké, hier wil ik meer over weten. Want vooral dat rondbazuinen van een naam, het lijkt me dat je daar al maanden eerder mee begint.
Ja, het ligt een beetje eraan hoeveel tijd er is voor zo'n baan. En kijk, al die banen hebben hun eigen dynamiek. Soms komt er zo'n baan uit de lucht vallen, dan moet er plotseling iemand weg. Er is een keer geweest dat er was een SG van de NAVO struikelde over een affaire. En dan is van de ene dag op de andere is die baan opeens er. En dan moet je dus snel schakelen. Bij de Europese topfuncties weet je, dat komt na de Europese verkiezingen op gang. Dat is in 2024 de volgende keer. En dan komt er een enorm carousel van banen altijd ter beschikking.
Dat dus zie je aankomen.
Dat zie je aankomen. Dus daar zit al een groot verschil. En het is ook, elke baan heeft eigen eisen. Dus je kijkt wat specifiek voor die baan van belang is om te doen en te onderstrepen. Kijk, bij sommige organisaties weet je, oké, daar maak je echt een goede kans als we een vrouw naar voren sturen. Want Ze hebben zich voorgenomen om pariteit tussen mannen en vrouwen te krijgen. En dan zijn ze nog lang niet. Bij andere organisaties, weet je, bij de NAVO bijvoorbeeld, daar zijn de Amerikanen eigenlijk de baas. Dus daar richt je je op wat de Amerikanen willen. Omdat als je niet langs de Amerikanen komt bij de NAVO, kom je er niet binnen. In Europa is het een heel ingewikkeld spel van landen die iets willen, partijen die iets willen, verschillende banen die verschillende momenten vrijvallen. En dan probeer je daarin een rol te spelen. En dan speelt ook het Europees Parlement nog een rol. En de uitslag van de verkiezingen speelt een rol. Dus dat is een hele ingewikkelde puzzel om daaraan goed in te opereren.
Landen die dus zelf iemand naar voren willen schuiven, die letten natuurlijk ook altijd op wie schuift een ander land naar voren. En maak ik daardoor nog wel kans met mijn kandidaat?
Ja, en vooral is het zo, landen hebben natuurlijk ook een bepaalde positie. Dus bijvoorbeeld als er in een organisatie waar Oost-Europese landen een belangrijke rol in spelen, geen Oost-Europeanen in de top zitten en je komt daar dan als West-Europese land aanzetten met een kandidaat, dan moet je toch eerst eens heel goed kijken, komt niet Roemenië of Polen dadelijk met een sterk iemand naar voren? Want dat speelt dan ook een rol, want die staan dan sterker. Ongeacht, dat heeft dan helemaal niets te maken met de kwaliteit van de persoon in kwestie. Het gaat dan gewoon om, oké, is de machtsbalans tussen de landen in die organisatie oké? Kan iedereen daarmee leven? En als een van de landen zegt, wij zijn heel belangrijk hier, we doen heel veel, maar we tellen eigenlijk niet mee in de top. Ja, die hebben dan een heel sterk argument.
Dit speelt vaak bij de SG, we laten dat woord vaak vallen, die afkorting, het is secretaris-generaal, van de Verenigde Naties. Hè? Bijvoorbeeld is het een kandidaat van het noorden. Ja, uit het zuiden.
Ja, nee, daar speelde. De laatste keer was het heel erg. Toen het was in 2016. Toen moest er een nieuwe secretaris-generaal komen. En toen was eigenlijk heel duidelijk, dat was de eis. Oké, het moet een vrouw zijn. Voor het eerst nu eindelijk eens een keer. Het moet iemand zijn uit het zuidelijke halfrond. Want het noorden is al veel te vaak aan bod geweest. En wat krijgen ze? Een witte man uit Portugal.
Hoe komt dat dan?
Nou ja, uiteindelijk was daar dan uiteindelijk de meeste steun voor. En Guterres had een goed verhaal. Er was ook een soort van beetje een publieke optredens die mee gingen spelen. En ze moesten zich ook een beetje voorstellen. Dat was ook voor het eerst. Het is een hele archaïsche procedure en heel, bij de VN. Dus toen hebben ze ook geprobeerd om die mensen ook op een podium te zetten. Om ze ook speeches te laten geven. Om te laten zien wat ze zijn, wat ze willen. Beloftes te laten doen.
Veel politiek erbij.
Ja, precies. Dus dat was een hele, dat was een heel ongekend en ongewend. Toen die vervolgens de verlenging aan de orde was, toen is het een vloek en een zucht gegaan. Heeft nooit iemand naar omgekeken vervolgens. Dus ik weet niet hoe goed de VN nu zeg maar op pad zijn naar. Ja.
Heeft nog nooit een vrouw aan de top van de VN gestaan?
Nee, ik geloof het niet.
Nee, hè?
Nee.
Ja, volgende ronde, nieuwe kant. Wanneer is dat? Wanneer gaat dat spelen?
Even kijken, 25, 26. Ja.
Oké, even terug naar naar dat traject achter de schermen. Er wordt dus een beetje rondgebazuind, een bepaalde naam, daar wordt over gesproken. Die is goed voor jullie, die is ook voor jullie belangen goed. Wanneer gaat een premier zich ermee bemoeien? Want daar komt het op een gegeven moment ook op neer natuurlijk. Er moet steun gezocht worden dan voor de Nederlandse kandidaat in dit geval. En dan moet de premier zich er ook een beetje tegenaan gaan bemoeien.
Ja, dat ligt een beetje aan het niveau van de baan. En bij sommige banen kun je het zonder steun van de premier wel vergeten. Dus ik denk dat hij er vrij snel bij betrokken is als het op een echt hele hoge functie gaat.
En hoe werkt dat dan?
Nou, hij belt dan gewoon met de regeringsleiders die denkt dat hij moet overtuigen. Zo werkt het. En dan wordt ze spreken elkaar. En er zijn ook wel voorbeelden, want dan wordt het ook een beetje verdeeld. Bijvoorbeeld in Brussel doe je dat vaak, dat mensen dus dan binnen hun eigen politieke groep opereren. Dus je hebt de conservatieven en de sociaaldemocraten en de christendemocraten. En die hebben ook onderling contact. Hè. Dus voordat er een Europese top is, vergaderen die leiders ook onderling en groep nog even. Nou, dus daar heb je je vrienden als het ware, je politieke vrienden. Of de mensen die met wie je veel contact hebt. Dus daar ontmoet Rutte bijvoorbeeld Macron. Dus dat is heel handig om dan, als je zo'n lobby doet, om in ieder geval te kijken van oké, dan laten we in ieder geval die groep alvast bespelen. Nou, bijvoorbeeld.
Zullen we aan de hand van voorbeelden gewoon langsgaan hoe zo'n traject werkt? En dan komen we er ook meteen achter wanneer het goed gaat en wanneer het niet zo goed gaat. En laten we dan beginnen met de man die deze zomer werd voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Eindhoven. Afgelopen jaren voorzitter was voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid, of eigenlijk nog is.
Ja.
Allemaal nationale topposities. Hoe verging het hem internationaal?
Ja, we hebben het over Jeroen Dijsselbloem. Dijsselbloem werd minister van Financiën en in 2012, 2013. En toen was hij dus automatisch ook lid van de Eurogroep, waar de minister van Financiën vergaderen. En die groep heeft een voorzitter, die wordt het uit hun eigen midden gekozen. En eigenlijk is dat een bijbaan, normaal gesproken. Maar we hebben het over de periode 2013-2018. Schuldencrisis, heel Europa is op zijn kop. Het ging alleen maar over geld, het ging alleen maar over die euro. En toen was het voorzitterschap een internationale hondenbaan, echt. Dus het ging echt ergens over. Hoe ging het in zijn werk? Dijsselbloem kwam daar als jonge nieuwe minister van Financiën binnenzetten. En op een van die eerste vergaderingen, zo vertelt hij het zelf, het verhaal, zag hij dat al die mensen steeds wel elkaar stoven. Hè? Dus er was paniek en er werd steeds in kleine groepjes werd er dan iets bekokstoofd. En dan gingen allemaal belangrijke mensen in zo'n vergadering gaan dan in een apart kamertje zitten. Dat gaat ook echt zo. En hij is daar gewoon als broekje als het ware achter de grote heren naar binnen gewandeld in zo'n kamertje. En is daar gewoon tegen de muur gaan staan en heeft geluisterd hoe daar iets bekokstoofd werd. En terwijl hij daar tegen de muur stond, heeft hij ook nog wat hier en daar wat suggesties gedaan. En dat viel blijkbaar heel goed. En men dacht, nou, met deze man kunnen we wel iets. Dus hij had vrij snel de sympathie van Wolfgang Schäuble, minister van Financiën van Duitsland. Niet onbelangrijk in die groep. Dus ik denk dat het een combinatie was van zeg maar, zijn eigen optreden en het feit natuurlijk dat Nederland en Duitsland inhoudelijk dicht bij elkaar lagen.
Ja,
dus hij werd voorzitter. Ja. Dus dat was de eerste ronde, was 1-0 voor Dijsselbloem.
Ja, er was één land tegen, hè?
Er was één land tegen, dat was heel grappig. Dat was Spanje. Die hadden zelf een kandidaat, meneer Guindos, die wilde graag zelf. Maar Spanje was in die tijd, stemde in principe overal tegen, omdat Spanje vond dat het in dat hele circus in Brussel te weinig posities bekleedde. Dus ze vonden dat ze niet genoeg aan bod kwamen. Dus ze gingen overal dwars liggen om erop te wijzen dat Spanje onderbedeeld was. En zo ging ook deze man dwars liggen toen. Maar hij was de enige, dus dat hielp uiteindelijk niet.
Nee, maar goed, je wordt benoemd voor, wat is het?
Een paar jaar maar, het is heel kort.
Ja.
Dus al vrij snel kwam Dijsselbloem dus ook inderdaad op het punt dat hij graag een verlenging wilde. Ja. En hij had het eigenlijk vrij goed gedaan. Dus Nederland leek dat ook wel kansrijk. Totdat hier in Den Haag de alarmbellen afgingen. Want wat bleek? Deze Spanjaard had opeens de steun van Angela Merkel. En in die tijd was natuurlijk Angela Merkels wil was wet. Ja. Dat was duidelijk. Dus hier dacht men, oh, dit wordt echt helemaal niks. En toen is er dus ook echt wel vanuit Den Haag ook echt een lobby op gang gekomen. Waarbij, vertelt men, de premier zijn connecties belde in Europa. En Diederik Samson, die ik geloof toen fractievoorzitter was in de Kamer. Zij voor zijn partijgenoot, zeg maar, alle mogelijke sociaal-democratische regeringsleiders ging bellen. Om te kijken om Dijsselbloem naar voren te schuiven.
Dus dan begint die lobbymachine echt te draaien.
Ja, dus, en dat mensen bellen dan gewoon de contacten die ze hebben.
Ja,
en
lijkt me van, dat hey, Rutte dan gewoon zelf Merkel belt. Of dan werkt dat niet zo?
Ja, dat neem ik aan. Ja, was daar niet bij. Maar zo, ongeveer zo moet je je dat dan voorstellen. Ja. Of dat hij zegt van, hey, we hebben gewoon een goede, heeft het goed gedaan. En dus dat, maar goed, Merkel was hierin dus wel het probleem. Tot het laatst bleef zij die Spanjaard steunen. En het was zelfs zo dat er het gerucht toen ging dat er een deal was. Want we vonden het een beetje vreemd dat Merkel zo achter die Spanjaard ging staan. En de gedachte in Den Haag was, Duitsland heeft met Spanje een akkoordje gesloten. Spanje steunt Juncker, de Luxemburger, voor de Europese Commissie, voor het voorzitterschap. Dat wilde Merkel graag. En in ruil voor die stem zullen wij Duitsland dan jullie kandidaat, de Spanjaard, bij de Eurogroep als voorzitter naar voren schuiven.
Is dat ooit bewezen?
Ik heb geen idee of dat zo was. Maar ja. dat was het verhaal. Dat was het scenario waar men hier in Den Haag mee rekening hield. En dat is dus tot het laatst toe is dat onduidelijk gebleven. En Dijsselbloem heeft toen iets heel grappigs gedaan. Hij was voorzitter nog steeds. Dus hij heeft toen de vergadering waarop gestemd moest worden over de verlenging of over een nieuwe voorzitter, heeft hij toen voor zich uitgeschoven.
Dat is natuurlijk de macht die je hebt.
Ja, dat is de macht. Ja. Dus dat, en daar was toen een argument voor. De Griekse crisis liep gierend uit de hand. Dus daar waren ze echt wel belangrijke zaken dan poppetjes op dat moment. Zo kon hij dat verkopen. Dus dat ging even vooruit. En in die fase kreeg hij enorm aan de stok met zijn Griekse collega Varoufakis. Dat was de stokenbrand. Iedereen kan zich nog wel herinneren van die tijd. En Dijsselbloem kon die kritiek vrij goed pareren, vond men in die eurogroep. Dus zijn statuur, in de extra tijd die hij had, groeide zijn statuur ook nog. En uiteindelijk is hij dus toch weer geworden. Dus heeft hij verlenging gekregen.
Dus dat gedoetje met Varoufakis heeft hem eigenlijk is echt een soort zegen voor hem geweest.
Nou ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is dit die verlenging die hij verzonnen had, dat was eigenlijk een goede zet.
Maar het leert dus wel. En dan goed, dan moeten we er maar even van uitgaan dat dat deeltje waar je het net over had, hè, dat klopte in dit hypothetische geval. Maar dat dus ook een rol kan spelen bij het verdelen van die internationale topfuncties. Dat het dus echt niet gaat over wie is de beste kandidaat alleen, maar ook over...
Nee, het gaat zeker niet over alleen wie de beste kandidaat. En zeker in die Europese functies en zeker op het moment dat je weet dat er meerdere functies tegelijkertijd aan bod zijn, dan wordt er dus gewoon geschoven en gedeeld. En dat is een proces waar je heel moeilijk je vinger achter kunt krijgen. En dus dan raken ook al die duizenden journalisten in Brussel raken dan helemaal over de kook. Want iedereen probeert dan een klein stukje van de puzzel te leggen.
Hey, en dan wordt in 2019 een nieuwe baas van IMF gezocht.
Ja.
En dan, want we blijven nog eventjes bij Dijsselbloem. Lukt het dus twee keer. En de derde keer denkt hij, nou, dan probeer ik het gewoon nog een keer. In 2019, een paar jaar later dus, komt er een vacature vrij bij het IMF. En denkt hij, nou, dit lijkt me eigenlijk wel wat.
Ja, en dat vindt men in Den Haag ook. Dus financiën en buitenlandse zaken beginnen meteen een lobby voor hem.
Dus die gaan zijn naam overal droppen.
Ja, precies. En nu is het zo, bij het IMF is de bijzonderheid dat het een functie is die doorgaans naar een Europeaan gaat. En dan probeert de EU natuurlijk één Europeaan naar voren te schuiven. Dus het is in eerste instantie een Europees spel, dit. En nu was het probleem dat Frankrijk een voorstander was van de Bulgaarse Kristalina Georgieva. En die heeft het uiteindelijk ook gewonnen. Dus wat er dan gebeurt is dan, Nederland schuift dan zijn kandidaat naar voren. Frankrijk, zie je, is geporteerd eigenlijk van iemand anders. En dat is in een kwestie van knopen tellen. Dus dan wordt er gewoon gesproken en dan gaan ze echt de hoofdsteden af. En dan wordt gekeken, nou, wat gaan jullie doen? En dan zeggen ze, nou ja, geweldige kandidaten. Geweldig, die meneer Dijsselbloem van jullie. Maar ja, die Bulgaarse, dat is ook wel een hele sterke. En dan, en op een gegeven moment weet je dan, ik ga het gewoon niet redden. En dan trek je terug.
Zo heet dat dan, hè?
Ja, zo
en dan trekt hij zich terug. Tenminste, dat haalt dan de kop, hè? Dijsselbloem trekt zich terug. Maar trekt Nederland dan eigenlijk gewoon zijn kandidaat terug? Moet ik het
ja,
dat
is een soort combinatie van beiden natuurlijk. Ja. Je moet je dat voorstellen als één team. Je hebt de kandidaat met het land en de vertegenwoordigers en de mensen die voor hem werken. Dat is gewoon één clubje.
Ja.
En die kijken gewoon en die praten onderling. Ja, wat doen we? Kijk, de kandidaat heeft natuurlijk ook daar nog wel een zekere stem in. Maar goed, op een gegeven moment ziet iedereen wel dat er niet genoeg knopen zijn en dan is het klaar.
En dat teampje, zijn er eigenlijk gewoon een paar mensen die, zo zie ik dan vormen, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben. Dus je hebt dat bureautje dat zich bezighoudt met de wat lagere piramideafdelingen, zal ik maar zeggen. Maar voor dit soort functies, zijn er bepaalde ambassadeurs of zo die altijd dit...
Nee, het zijn natuurlijk de ambassadeurs die er in de functie toe doen. Dus de plaatsvervanger... De vertegenwoordiger van Nederland in Brussel heeft natuurlijk een hele grote rol in als het gaat om lobbyen voor Nederland in Brussel. Dus ook in die persoonskwesties. En als het gaat over de NAVO, daar hebben we een eigen ambassadeur. Dus dan heeft hij of zij een belangrijke rol.
Ja.
Op dat niveau is het dus, je hebt de politici, op het niveau van de ministers, en dan gebruikt iedereen zijn contacten in de top. En dan is het afhankelijk. Het is niet zo dat er een speciaal lobbyteam is,
nee,
volgens
precies.
mij. Dat alle functies doet, dat geloof ik niet.
En nog heel even over Dijsselbloem, want hij heeft natuurlijk ooit die Schnapsoen vrouwen uitspraak gedaan. Ik bedoel, toch nog eventjes voor de geschiedenis. Het is toch ook wel een beetje, zijn reputatie wordt door de een geprezen, maar is ook wel echt, vooral door de Grieken en ook wel door de rest van het zuiden van Europa. Hij is niet overal even populair geweest.
Nee, zeker niet. Nee, daar zei ik ook aan het begin. Het was een internationale hondenbaan. Ja. Dus het ging er hard aan toe. En sommige mensen vonden hem goed, omdat hij het goede beleid voerde in hun ogen en dat netjes deed. En anderen waren het in het beleid helemaal niet eens. Dus dat,
ja. En in dat spel dan om degene die je naar voren schuift. En dan gaat het natuurlijk om belangen. Je noemde het net wel eventjes van, hè, het ene land heeft het belang dat die kandidaat naar voren wordt geschoven. En andere. Maar speelt dit dan ook mee?
Oh, ergernis hierover speelt natuurlijk ook
precies,
altijd.
Precies.
Het is natuurlijk ook zo dat je...
ultieme vorm van wraak.
Ja, dat is een vorm van vraag, maar dat speelt meer. Het is meer zo'n soort van. We hebben nu zoveel last gehad van Nederlanders. We gaan niet nog een keer nu Nederlanders meteen weer helpen.
Ja.
Dus daar spelen ook gewoon persoonlijke, menselijke trekken in dit spel.
Dat speelde zeker ook bij de tweede casus waar we het over gaan hebben. En dat is Ruud Lubbers. Met waar ik toch niet omheen kan, een paar parallellen met de huidige premier. Want dit was de vorige recordhouder. Hij zat er ruim 12 jaar als premier. En ook hij werd genoemd als
opvolger van de secretaris-generaal van de NAVO.
Ja, dat is een casus. Het is al een beetje. Het is een tijdje geleden. Maar je kunt hieraan zien hoe moeilijk beheersbaar dat proces is. En je kunt ook zien hoe gevaarlijk het is als iets voortijdig uitleekt. Ja. Dat is eigenlijk het mooie aan deze zaak. Okay, je moet even teruggaan naar midden van de jaren 90. Lubbers was 12 jaar premier geweest, was eruit geduwd in de nationale politiek, wilde graag wat anders en wilde eigenlijk liefst voorzitter van de Europese Commissie worden. Dat ging fout en dat kwam eigenlijk omdat de Duitse kanselier Helmut Kohl dat niet zo zag zitten. En een van de dingen die daarbij een rol had speelde bij Kohl was dat Lubbers toen de muur viel, vijf jaar daarvoor, niet zo geporteerd was van de Duitse eenheid. En dat heeft Kohl hem heel kwalijk genomen. Dus Brussel ging hem niet worden.
Dat was best wel een afgang, hè?
Hij vond het in ieder geval pijnlijk. Ja. Dat was heel duidelijk. Dus hij had eigenlijk wel even genoeg van internationale functies en van internationale sollicitatieprocedures. En toen kreeg je het probleem dat de baan bij de NAVO onverwachts vrijkwam, omdat Willy Klaas in een schandaal verzeild raakte.
Alweer iemand met een schandaal.
En hij struikelde over een smeergeldaffaire, geloof ik. Op dat moment was het zo dat premier Kok van de Partij van de Arbeid en de minister van Buitenlandse Zaken, Hans van Mierlo, een D66er, hebben toen bedacht, kijk, deze CDA-man Lubbers, die is eigenlijk geknipt voor deze baan. Dus die denken van, we gaan het gewoon nog een keer proberen en vragen dan aan Lubbers of die kandidaat wil zijn. En dat wil hij wel. En dan beginnen ze te lobbyen. En wat al heel snel gebeurt, is dat Europa een eigen kandidaat naar voren lijkt te schuiven. Want Chirac, de Franse president, en John Major, de premier in Londen, die zeggen, wij hebben eigenlijk wel al zin in kandidaat Lubbers. Dus dat zien we wel voor. En die maken dat ook publiek.
In een persconferentie.
Dat is heel grappig. Het is een persconferentie waarin de Nederlandse verslaggever een vraag stelt en tot haar grote verbazing ook nog antwoord krijgt.
I'd like to know if you talked about who might be the next Secretary General of NATO, whether it is clear already whether there will be a British candidate, and if there is no British candidate, can you both tell me what you think of the candidature of Ruud Lubbers? Thank you.
Well, let me respond to that first. We did consider the possibility not of one. I saw one British name being floated in the press. There were, in fact, a number of British names that we considered. But we also looked at other names that were already in the field. Dr. Lubbers is not yet a formal candidate. I should make that point entirely clear. But were Dr. Lubbers to be a formal candidate for the Secretary General of NATO, I think he would receive strong support from the British government.
Vous étonnerez pas en vous disant que, là encore, nous partageons le même sentiment. Français et Britannique.
En dat was aardig, journalistiek was dat heel aardig, maar het was voor Washington was het een probleem, want Washington is de baas binnen de NAVO. Dus de regering Clinton dacht van maar het moet nu niet zo lijken alsof wij een Europese kandidaat zo opgedrongen krijgen. Zo. Dat de Europeanen bepalen waar het over gaat.
Dus de Amerikanen moeten zelf willen het gevoel hebben, de regie te hebben over deze hele procedure.
Ja, en ze moeten ook, de regering in Washington moet ook aan het Capitool laten zien dat zij heer en meester zijn. Dat speelt natuurlijk een belangrijke rol ook. Dus wat ze doen is, zij roepen twee Europese kandidaten op voor sollicitatiegesprek. Dus daar gaat Lubbers gaat op sollicitatiegesprek. En naar Washington. En er gebeurt iets heel geks. Buitenlandse Zaken maakt dat per ongeluk bekend. Dus Nederlandse pers wist al dat Lubbers onderweg was. En eigenlijk had dat ook al niet moeten gebeuren.
Ja, want jij hebt er een reconstructie over geschreven samen met wat andere NRC-collega's. We zetten de link even in de show notes, want echt geweldig. Maar de blunder die ze maken is, ze boeken de vlucht onder een andere naam. Maar ze communiceren gewoon de naam Lubbers.
Ja, precies. Dus ze wisten wel dat je dit geheim moet houden, maar het ging gewoon.
In de uitvoering ging
het
wat mis.
In de uitvoering ging het mis. Dus die naam die begint steeds weer, die begint steeds serieuzer te worden. En ook de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Hans van Mierlo, die kon het eigenlijk ook niet laten om er een beetje over te praten. Dus eens in de zoveel tijd sprak hij er ook weer in het openbaar over. Dus, maar goed, Lubbers komt dus op sollicitatiegesprek. Echt, dat moet je je echt zo letterlijk voorstellen. Met een aantal, de Nederlandse ambassadeur in Washington en zo, gaan ze dan naar de minister van Buitenlandse Zaken op het State Department. En er is een lunch en die lunch begint heel goed. En de Nederlanders gaan naar buiten na afloop en denken,
dit hebben we goed gedaan.
Dit hebben we goed gedaan. Maar de Amerikanen denken, nou, er zijn twee problemen met deze man. A, hij praat veel te wollig. Want Lubbers was natuurlijk meteen hardop gaan denken. En we willen eigenlijk iemand die gewoon praat in soundbites. En dat was gewoon Ruud Lubbers niet gegeven. En praten in soundbites.
Hij was meer van de analyses.
Nou, hij was meer van de hardop pratende wollige zinnen waarmee je 12 kanten op kon.
Ja, ik probeerde het wat subtieler te formuleren. Ja.
Daar was hij wel beroemd voor. Dus dat was één ding wat bij de Amerikanen niet goed viel. En de Amerikanen waren toen voor een snelle uitbreiding van de NAVO met de Oost-Europese landen. En Lubbers zegt tijdens die lunch dat we dat misschien daar maar even langzaamaan mee moeten doen. Dus ook inhoudelijk denken die Amerikanen, ja, maar dit is niet ons standpunt. Deze man vertegenwoordigt niet ons standpunt. En je bent natuurlijk gewoon ook de zetbaas van de Amerikanen in Brussel tot op zekere hoogte.
Ja.
He, dus je moet weliswaar met iedereen vrienden zijn in de NAVO. Maar als je de Amerikanen niet aan je kant hebt, dan kom je er gewoon niet. Dus vrij snel wordt die kandidatuur afgeschoten. Krijgt Nederland een telefoontje van, ja, het spijt ons, het wordt niks.
En het pijnlijke hieraan is dat iedereen heeft mee kunnen kijken van A tot Z. Dus waar zo'n procedure normaal gezien behoorlijk achter de schermen plaatsvindt, hebben we hier zelf tot en met de vlucht naar Washington voor het sollicitatiegesprek mee kunnen kijken.
Ja, en dat maakte het was extra pijnlijk, omdat Lubbers had één voorwaarde gesteld voor zijn kandidatuur voor de NAVO. Na zijn échec in Brussel, van laten we het nou gewoon pas zo lang mogelijk stilhouden. Laten we niet een kandidatuur openlijk naar voren schuiven.
Ja.
Dat zijn twee strategieën. Sommige landen schuiven iemand openlijk naar voren. En hier was niet duidelijk gekozen, laten we het geheim houden. En dat was dus mislukt.
Ik zat te bladeren door het boek dat hij heeft laten schrijven met de titel Persoonlijke Herinneringen, waarin hij heel uitgebreid uit de doeken doet hoe dat mis is gegaan bij de Europese Commissie, maar waarin hij over deze affaire niet meer dan 6 zinnen opschreef. En die 6 zinnen die komen ook zo'n beetje terug. Hij is wat dat betreft wel boodschapvast. Mm-hmm. In 1995... in een aflevering van het NOS-journaal. Hij is dan ergens bij een bijeenkomst en dan wordt hem gevraagd naar deze affaire. En dit is wat hij zegt.
Ik geloof dat het kernpunt is dat de verantwoordelijke mensen hier na nog wat wikken en wegen gezegd hebben, laat ons kiezen iemand laten we zeggen, een tijd gewerkt heeft, dus een minister van Buitenlandse Zaken of minister van Defensie in het NATO-circuit. En laten we geen voorkeur geven aan iemand die 12 jaar lang premier is geweest, die daarin zelf beslissingen nam. We zoeken iemand die beslissingen uitvoert.
Ja, briljant toch?
Hij eruit heeft geluld.
Ja, nou ja. Maar je hoort hem hier in deze quote, je hoort hem ook hardop denken en het formuleren. Nou ja, hij zat er niet helemaal naast.
Maar dit leert ons dus dat het ontzettend onhandig kan zijn als je naam dus al voortijdig uitlekt, terwijl jij nog in het proces zit. Dat een reden kan zijn voor andere landen om jou niet meer te steunen, omdat het dan voor hun lijkt alsof zij de regie niet meer hebben.
Ja, dat was in dit geval was dat heel duidelijk. En het is ook een kwestie natuurlijk ook, ja, het is ook gewoon voor de persoon zelf altijd een vraag. Als je in een race stapt, weet je dat je kunt verliezen. Ja, dus er kan een moment komen dat je moet zeggen, goed, ik ben het niet geworden. Maar als je dus al een paar keer verloren hebt, dan wordt dat en je moet dan nog een keer een blauwtje lopen, dat is niet zo best.
Het is op zich wel grappig. Onze collega Peter de Koning die heeft in maart van dit jaar gesproken met Jaap de Hoop Scheffer, die haar vertelde hoe de Britse minister van Buitenlandse Zaken zijn vrouw eerst had gevraagd, wat zou Jaap ervan vinden, denk je, om secretaris-generaal van de NAVO te worden? En dat hij nu ook de afgelopen tijd aan zijn jasje is getrokken door mensen her en daar. Van wat denk je ervan als we Mark Rutte vragen om secretaris-generaal van de NAVO te worden? Nou, dan heeft de Hoop Scheffer natuurlijk een heel verhaal over dat hij denkt dat Rutte daar wel geschikt voor is.
Ja, ja.
Maar dan eindigt hij met de opmerking dat je over zulke ambities dus wel moet zwijgen. Want, dan zegt hij, een vogeltje dat te vroeg fluit is voor de poes. En dat toont Lubbers dus wel aan.
Ja, dat laat die reconstructie heel goed zien.
Speaking of Mark Rutte, want we begonnen deze aflevering natuurlijk met hem. Die vacature van secretaris-generaal van de NAVO, die is nu open. Jens Stoltenberg die stopt er op een gegeven moment mee. De vraag is, is het eigenlijk al duidelijk wanneer precies?
Nee, maar hij heeft net een verlenging van een jaar gekregen.
Ja,
dus het vermoeden is dat die baan na de volgende zomer, pas op, vrijkomt. Ze hebben dus, ze wilden het niet in het hoogtepunt van de van Poetins oorlog binnen de NAVO een discussie gaan krijgen over personen. En heb toen gezegd van, wil je nog een jaar blijven?
Ja, precies.
Ik denk dat hij voorlopig van een jaar is.
Ja, en goed, Rutte wordt dus hier in Nederland in ieder geval de wandelgangen genoemd. Hoor je die naam eigenlijk ook op andere plekken? Want jij komt op wat internationale plekken. Brussel bijvoorbeeld?
Kijk, in Brussel zien ze ook wat wij zien. En ze zien een man die nu 55 is, die al 12 jaar premier van Nederland is, die geweldige ervaring heeft in Nederland en ook in Brussel. Hij is op Orbán van Hongarije na de langzittende regeringsleider in dat circuit. Mm-hmm. En dan heb je gewoon standing. En hij doet het vrij goed. Hij opereert daar ook heel soepel. Dus iedereen begrijpt wel, deze man zal niet, zoals Angela Merkel, met pensioen gaan zo meteen. Dus of het nou over 2 jaar is, of 4 jaar is, er komt een vervolg, denkt iedereen. Dat is heel logisch. Nou, is het niet zo dat men op dit moment daar in Brussel de hele dag mee bezig is? Want dat Brusselse carousel laat nog even op zich wachten. Het is wel zo dat mij de afgelopen jaren wel eens is opgevallen dat hij als het ware een beetje, ja, hoe moet je dat zeggen, een beetje naar voren geduwd werd door de mensen om hem heen. Dat werd een beetje gepoetst aan zijn internationale profiel.
Noem eens een voorbeeld. Wat...
Je hebt jaarlijks heb je de grote veiligheidsconferentie in München. Daar komen allemaal regeringsleiders en militairen en diplomaten bij elkaar om over veiligheidsvraagstukken te praten. En daar treedt hij dan bijvoorbeeld op. En dan neemt hij ook genoegen met een positie op een avond laat. Om daar als spreker te opereren. Hij is heel actief in Davos bij het World Economic Forum, waar hij natuurlijk is om Nederlandse belangen te behartigen, om voor Nederlandse zaken te doen. Maar ook daarin, dat is ook een internationaal circuit waarin hij duidelijk zichtbaar is. Hij heeft ook een tijdje geleden, 2 jaar geleden geloof ik een keer, in New York een prijs gekregen voor, de prijs voor Global Citizenship van de Atlantic Council. Dat is ook een beetje een prestigieuze prijs met dan zo'n gala. Dan moet je voorstellen, Rutte in smoking in New York, Manhattan in zo'n balzaal zoals je dat van de film kent. En dan krijgt hij dan een prijs voor zijn bijdrage aan, weet ik veel, Völkerverständigung of zoiets. En daaraan kun je proeven dat dat telt natuurlijk allemaal een beetje op bij je internationale bekendheid.
Hij is natuurlijk ook een beetje geschoven, Europees gezien. Daar hebben we het vaak over gehad in de krant, maar ook in de Haagse Zaken.
Ja, er zijn 2 hele belangrijke verschuivingen geweest. Hij is pro-Europese geworden, zeg maar, in EU-zin. Heel duidelijk. Onder andere na de Brexit. Heeft andere landen omarmd. Nederland is veel proactiever geworden in Brussel dan jaren geleden. En als het hebben over de NAVO, heeft Nederland natuurlijk ook zo'n beetje zijn eigen tijdenwende gehad. Want daar lag Nederland tot 2 jaar geleden echt heel slecht in de markt. Omdat Nederland gewoon veel te weinig uitgaf aan defensie. En dat was echt wel een ding in Brussel. Mm-hmm. In Nederland werd er echt wel, was echt het stoute jongetje. Uit zo'n land neem je natuurlijk niet gewoon leider als leider van je organisatie. Dus die verschuivingen hebben wel effect. Maar ik denk dat
we geven er inmiddels werken we toe aan die 2% waar zo'n behoefte aan is.
Ja, en die dus ook afgesproken was. Maar die verschuivingen, die worden internationaal zeer zeker geregistreerd, maar niet meteen met daar de bijgedachte bij. Heeft iets te maken met carrièreperspectief. Die verwijzingen die worden echt op zijn merites beoordeeld als duidelijke en zwaarwegende beleidsveranderingen in Den Haag.
Ja. En gaat het dan om de persoon Mark Rutte of gaat het ook om het land Nederland? Kan je dat los uit elkaar trekken?
Ja, niet echt. Er zijn natuurlijk altijd, je kunt Nederland niet uit Mark Rutte halen, ben ik bang. Dus dat zal niet gaan. Dus
Mark Rutte ook niet uit Nederland tot nu toe.
Nou ja, dat zullen we zien.
Oké, laten we eventjes vooruitkijken. Want we hebben het dus over deze functie. Maar er zijn misschien wel meer functies die op dit moment vrij komen. Of laten we zeggen de komende 3 jaar na het reces. Nemen we een breed kader. Welke functies komen er vrij?
Deze zomer had je kunnen solliciteren op een hoge VN-functie, maar daar is het nu te laat voor. Die is gesloten. Ik geloof niet dat Nederland, tenminste niet bij mijn weten, is Nederland daar niet kandidaat in. Kijk, als je het over de VN hebt, komt natuurlijk ook altijd de naam van Sigrid Kaag boven. Ze had 2 decennia internationale carrière bij de VN, heel veel verschillende functies gedaan. 1 functie die heel veel aandacht getrokken heeft toen ze de chemische wapens in Syrië ging helpen opruimen in opdracht van het OPCW. Een hele belangrijke klus was dat op dat moment. Dus haar worden ook wel kwaliteiten en misschien ook wel de ambities toegedicht om hierna ooit weer internationaal verder te gaan. Who knows?
Maar komt dat vrij, die positie van Guterres?
En ja, die komt natuurlijk ook voor of laat vrij, maar dat is wel meteen een hele hoge.
Oh.
Je hebt ook heel veel andere.
Think big.
Ja, think big, heel goed. Je hebt natuurlijk ook heel veel andere hoge posten bij de VN die de moeite waard zouden zijn. Het is trouwens wel, ze werd heel eventjes genoemd in 2016 al als een soort dark horse.
Oh ja?
toen het dus uiteindelijk Guterres werd. Omdat met name toen, en dat kwam een beetje omdat in het circuit van journalisten en analisten en diplomaten iedereen het op zoek was naar vrouwen die dit zou kunnen, omdat men dacht dat het een vrouw moest worden. Ja. En ja, dan kijk je binnen die VN-organisatie en wie zou dat dan aankunnen. Dan zo redenerend kwam men op de naam van Kaag. Maar er is nooit echt een lobby voor gevoerd.
Nee,
maar stond op een lijstje, maar
en dat is dan dus wel nodig, want dat is dan dus dat zeg maar dat Nederland lobby gaat voeren.
Nederland moet
voor.
Ja, natuurlijk niet alleen Nederland, maar dan moet je de hele EU mee hebben.
Maar het feit dat zij nu in korte tijd kortstondig, maar toch minister van Buitenlandse Zaken is geweest en nu minister van Financiën, als je dan uiteindelijk daar wil eindigen, zo'n VN-toppositie, is dit dan een soort van stappenplan wat je moet hebben doorlopen of werkt het niet zo?
Nou ja, alle ervaringen die je natuurlijk ook als minister opdoet, en zeker op deze zware banen, helpt dan natuurlijk aan je profiel. Maar ik geloof niet dat het handig is om zo bezig te zijn, daaraan te denken. Dus ik geloof niet dat je
Maar het zijn geen vereisten of zo. Het is niet, weet ik veel, bij de NAVO dat je dus minister van Defensie moet zijn geweest. Omdat je dan
nee, niet per se. Het zijn wel vaak natuurlijk vaak ministers van Defensie of van Buitenlandse Zaken. Maar goed, de huidige leider van de NAVO, Stoltenberg, was zowel minister als premier. Dus dat kan alle kanten. Maar ik denk niet ik speculeer nu, want ik zit niet regelmatig bij de Kaags aan de keukentafel. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat je zo redeneert dat je nu eerst diverse ministerschappen aan elkaar knoopt met het oog om later secretaris-generaal van de VN te worden. Daarvoor is die kans dat je dat wordt is zo mini, is hoe dan ook zo klein. Dat is volgens mij, zo moet je het niet zien. Volgens mij.
Goed, we komen toch weer terug bij de NAVO en de VN. Maar wat voor andere topfuncties zijn er nou de komende tijd die vrijkomen?
Nou, in Brussel gaat nog een gerucht. Het is echt, ik weet echt helemaal niet of hier iets, of wat hier nou van waar is. Maar het gerucht is als volgt.
Juice-kanaal, dit is het NRC-juice-kanaal.
Ja, precies. Dit is waar zeg maar op Brusselse borrels met een beetje dranken over gebabbeld wordt. Zoals je in de Europese wijk staat op de stoep met een biertje. Je hebt de Europese Raad, dat is de raad van regeringsleiders, dat is die altijd die topbijeenkomsten hebben. Ja. Dan heb je de voorzitter van is Charles Michel en onder hem, hij heeft een ambtelijke staf en onder hem zit een secretaris-generaal. Die positie is vrij. En nu wil het gerucht dat er diverse kandidaten zijn daarvoor en eentje zou zijn de Nederlandse permanent vertegenwoordiger in Brussel, Robert de Groot. Maar goed, er zouden ook nog andere kandidaten zijn. Ik geloof de Franse ambassadeur op dit moment in Brussel zou dat wel interessant vinden, zegt men. En ik geloof hun Roemeense collega die net weg is, zou er ook wel oren naar hebben.
Dus er zijn meerdere kandidaten?
Er zijn meerdere kandidaten. Kijk, en hier krijg je dan meteen, hier begint dan iedereen te speculeren en te redeneren. Want ja, Oost-Europa moet natuurlijk ook goed bediend worden met hoge posten. Dus dan heb je natuurlijk met Roemenië al weer een streepje voor.
Hoe meer de EU uitbreidt, hoe meer het vecht wordt natuurlijk ook om dit soort functies.
Ja, dat verwatert natuurlijk. Dat kan niet blijven.
Ja, ja. Oké. Okay, dus dat is voor jou eentje om op te letten de komende tijd.
Natuurlijk, dat is interessant. Ja, want Robert de Groot is gewoon een belangrijke Nederlandse diplomaat.
Ja.
Dus dat is het gerucht deze zomer. En dan over 2,5 jaar krijg je dan het hele spektakel met alle banen in Brussel weer.
Ja, al die topbanen.
Ja.
Weet je wat er altijd een beetje boven hangt voor mij? Dus het is natuurlijk leuk voor zo'n Robert de Groot als hij SG wordt op zo'n belangrijke plek. En het is leuk voor Rutte als hij SG wordt van de NAVO ooit, al dan niet. Maar wat heeft Nederland eraan?
Nou ja, kijk, formeel mag Nederland er natuurlijk niks aan hebben. Als je zuiver op de graad zou zijn, dan zijn die internationale posten hebben een internationaal mandaat. Dus als jij ambtenaar bent bij de Europese Unie, dan kom je op voor het Europees algemeen belang en niet voor het Nederlands algemeen belang. En dat geldt natuurlijk zeer zeker als je de baas bent van de NAVO. Dan is jouw belangrijkste taak is om die NAVO goed draaiende te houden. En al die verschillende bloedgroepen die daar zijn, om die bij elkaar te houden en die organisatie functionerend te houden. Het is niet de bedoeling dat je daar dan Nederland allerhande voordeeltjes gaat geven.
Dus wat maakt het dan eigenlijk uit dat er een Nederlander zit?
Nou, het heeft in abstracte zin is het zo dat Nederland is een klein land. Dus als er in de grote wereld iets gebeurt, dan denken ze niet meteen, laten we even Den Haag bellen om te helpen. Dus dan bel je Parijs of je belt Washington of Beijing. Dus Nederland heeft heel veel baat bij internationale organisaties, waar je gewoon als klein land een positie hebt, gegarandeerd door de organisatie zelf. In Brussel ligt dat wat anders. Daar is Nederland wel een echte belangrijke speler.
Dus daar zullen ze in Den Haag wel op een gegeven moment bellen als er in Brussel iets aan de hand is. Dat maakt me niet zo'n zorgen
over. Toch nog belangrijk,
dat,
ja.
Dat is toch nog belangrijk. Maar goed, dus Nederland heeft het beleid om als klein land in internationale organisaties een belangrijke rol te spelen. En dat is ook heel goed. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt daar heel actief zijn. Je kunt veel geld geven. En je kunt ook proberen leidinggevende posities te verwerven.
Maar dat is dan dus om relevant te zijn als land en niet zozeer om de Nederlandse belangen per se.
Nee, dat is, ja, maar goed, het is een indirect Nederlands belang dat het internationale circuit goed functioneert.
Ja.
En dat draag je dan aan bij.
Ja, dan gaan we eventjes helemaal terug naar die Europese functies waar je het net over had. Nederlanders zitten veel op economische en financiële posities. Ja. Nou, je noemde die DG's bijvoorbeeld.
Ja.
Die zitten dan aan tafel. Superbelangrijk topoverleg. Nederlanders zijn altijd voor strenge begrotingsregels. Die kunnen dan toch niet aan zo'n tafel dat gaan inbrengen? Want je bent er voor Europa.
Nou ja, ze kunnen het wel inbrengen als ze vinden dat het belangrijk is. Maar ze hoeven niet door het kabinet gestuurd te zijn. En nu komen we op een grijs gebied. Want het feit dat het Nederlanders zijn, dan misschien helpt het wel dat zij zeg maar uit zichzelf Nederlands denken.
Mm-hmm.
En alle Nederlanders zijn misschien goed op de centen, überhaupt. Dus dat automatisch dan het Nederlandse belang als het ware gediend is. Het is niet zo dat die mensen gestuurd worden
Precies.
met een Nederlandse opdracht.
Ja.
Dat kan natuurlijk niet.
Ja.
Maar Nederland vindt het wel belangrijk dat daar overal Nederlanders zitten, omdat het een Nederlandse manier van denken in die organisatie zit. En dat het ook in Brussel is het zeker zo dat alles werkt op basis van netwerken. En het is gewoon heel prettig als je iemand van je eigen nationaliteit ergens kunt bellen. Ik doe dat ook. Als ik ergens een vraag heb snel, dan zijn we ook als journalisten onderling snel met elkaar in contact om even te kijken of iemand anders kan helpen. Dat ligt gewoon makkelijker. Dus die
De drempel ligt lager.
Ja, precies. Het praat makkelijker. Mensen kennen elkaar misschien nog van andere functies. En dat wordt ook echt een beetje gestimuleerd en gekweekt, als het ware. Dus die Nederlanders worden ook af en toe een beetje, moet je dat zeggen, aan herinnerd dat ze Nederlanders zijn op een hele subtiele manier. Dus dan is er bijvoorbeeld wordt er een borrel georganiseerd door de ambassade, dus de permanente vertegenwoordiger. En dan zijn dan alle Nederlanders die in Brussel zijn, komen daar dan, weet ik veel, aan het eind van het seizoen, net zoals hier de barbecue is.
Ja, die is er niet meer.
Oh, sorry. Pardon, Bas. bij elkaar.
Ja.
En dat is gewoon om de contacten tussen die mensen goed te houden. En dan wordt natuurlijk ook inhoudelijk gesproken. Dus niet zo, die mensen gaan dus niet naar huis met een lijst.
Nee.
Hier zijn de eisen van het Nederlandse kabinet.
Maar onderliggend is het wel een soort van, wij zijn allemaal Nederlanders, weet je nog?
Precies.
Ja.
Nou ja, het werkt heel subtiel.
Ik heb nog één laatste vraag aan je.
Oké.
Ja, die hier toch een beetje boven hangt en die ook de reden was om te beginnen aan deze aflevering. Rutte naar de NAVO. Gaat hij het doen?
Nou ja, kijk, hij ontkent heel erg. We hebben ook net al besproken waarom het heel belangrijk is dat hij het blijft ontkennen. Hij zou het ongetwijfeld kunnen. Hij zal er straks ook ongetwijfeld de tijd voor hebben. Maar het is ook wel zo dat ik hem nog nooit heel erg heb betrapt op soort affiniteit met alles wat verdediging is en militair. Maar misschien ontwikkelt hij dat nog.
Het is wel een affiniteit met bloedgroepen bij elkaar brengen. Dus.
Ja, dat is daar ook zeker nodig.
Dankjewel, Michel Kerres. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Dit was de laatste zomeraflevering van dit reces. Volgende week zijn we er een beetje tussenuit. En daarna zijn we bij je terug met Haagse Zaken, zoals je ons kent. Redactie, productie en montage van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoot en Iris Verhulstonk. Tot over 2 weken.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.